Dit is de zondagochtenddienst van 11 mei 2025. De boodschap wordt gebracht door Gerrit van Eck.
Beste mensen, we gaan vanmorgen met elkaar nadenken, doordenken over van de kracht van geloven. Ben ik zo goed verstaan voor iedereen? Gelukkig. Geloven. Wat valt er toch ontzettend veel over te zeggen? Ik vind dat een begrip, dat is zo ontzettend breed. Geloven dat het morgen mooi weer wordt. Nou, het is tegenwoordig niet zo moeilijk, hè? Nee. Elke dag weer die zon, volop licht. Geloven dat die persoon op een zeker moment de presidentsverkiezingen zal wel gaan winnen. Gewoon geloof dat jouw kind of kleinkind dat eindexamen wel gaat halen. Het heeft allemaal te maken met geloven. Ja, en dan valt het eens anders uit. Is die uitslag dan van levensbelang? Nee, eigenlijk niet. Het kan wel een grote teleurstelling zijn, natuurlijk wel. Maar het leven gaat gewoon verder. We gaan het vanmorgen maar eens hebben over Bijbels geloven. Wat zegt de Bijbel over geloven? En dan gaan we al heel gauw naar Hebreeën 11, vers 1. Hebreeën 11, vers 1. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het geloof. Dat gaat dus niet over geloven kan van alles zijn. Nee. Dit vers begint met het geloof. En ik heb het nooit in de gaten gehad, totdat ik met die preek ging beginnen. Het geloof. Ik geloof dat ik met hoofdletters. H-E-T. Het geloof, daar gaan we het over hebben. Dat trof mij. Want dat geloof is een vaste grond van de dingen die jij hoopt. En een bewijs van de zaken die je niet ziet. Die je nu nog niet ziet. Zo wil ik het zeggen. Dus niet het kan dit zijn, het zou best dat kunnen zijn. Nee, het is absoluut. Aan geen twijfel onderhevig. En dit geloof is stabiel. Het geeft jou en ook mij, hou vast, zekerheid. En als we in de tijd waarin we nu leven iets heel hard nodig hebben, dan is het wel zekerheid. Niet zien, niet langer zien op wat voor ogen is, maar dan op de zichtbare dingen niet zien die ons zo vertrouwd zijn. Nee, onze ogen op God gericht. In zijn wereld, in zijn hemel. Op zijn geloof. Op wat hij verstaat onder geloof. En op wat hij ons belooft. Ik wil erbij zeggen, dat op die belofte gaan staan. We hebben het net gezongen, twee keer zelfs. Op de belofte gaan staan die God ons geeft. Dat gaan geloven. Het geloof. Het geloof van God. Ik noemde het net, ik had het over de belofte die God ons geeft. Wat belooft hij ons dan? Nou, ontzettend veel. Heel veel, hè? Ja. Maar ik ga niet alles noemen. Wat ik belangrijk vind, ik ga gewoon beginnen bij het begin van de Bijbel. Genesis 3, vers 15. Dat gaat over het gebeuren in de Hof van Eden. De Satan verleidt de mens om ongehoorzaam te zijn aan zijn schepper. Het is een heel triest gebeuren. En wat een verdriet brengt dit teweeg. Verdriet bij God. Ja, allereerst bij God. Dat raakt mij. Wat een verdriet heeft God. Het raakt hem in zijn hart. Die mens. Zeer goed geschapen. En wat een verstoring in de persoonlijke ontwikkeling. Er komt angst in het leven van Adam en Eva. Dat is een emotie die ze nog niet kenden. Hoe gaat het nou verder? Het leven gaat dan verder met een belofte van God. En wat ik dan bijzonder vind, God spreekt die belofte uit, eigenlijk naar de Satan toe. Heel apart. Hij zegt, Satan, vervloekt ben jij omdat je dit gedaan hebt. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. En nu komt het. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare. Het nageslacht van de vrouw verbrijzelt jou de kop. Jij bijt het in de hiel. Maar wat ik heb hier in het vet gedrukt, dat ga ik nog een keer noemen. Het nageslacht van de vrouw verbrijzelt jou de kop. En dan kan ik juichen. Dat gaat gebeuren. Amen. Ja, dat geloven we. En dan die Gods reactie. Vijandschap tussen jou, Satan, en de vrouw. Hé, dus niet tussen God en de mens. Dat is heel belangrijk. Vijandschap tussen jou, Satan, en de vrouw. En de vrouw. Je begrijpt wel dat het nu natuurlijk niet alleen maar over die vrouw Eva gaat. Nee, er wordt gesproken, God spreekt over nageslacht. Het nageslacht van Adam en Eva. Dus het nageslacht van Satan zal het nageslacht van de vrouw in de hiel bijten, maar haar nageslacht zal zijn kop vermorzelen. En we noemen dit de moederbelofte. Het is een basisbelofte waar alle verdere beloften van God op geënt zijn. Met deze belofte verzekert God de mens, dus ons ook, van zijn blijvende liefde. Van zijn trouw aan het door hem geschapen mens. En God gaat dan met die mens verder. Hoe ver denk je dat God met die mens zal gaan? Tot hoe ver zal die gaan? Tot? Ja, dat is oneindig ver. Dank je wel. Ja, God gaat door totdat Gods bestemming met zijn mens, met jou voltooid is. De mens staat er niet alleen voor. Dat vind ik zo mooi. God blijft trouw aan hem. God blijft trouw aan het plan wat hij met ons mensen heeft. En de plan houdt dus in die eenheid van mensen die volkomen bereid zijn om mee te bouwen aan de vrouw met een hoofdletter. En dat is dan de gemeente. Gods gemeente. In dat plan zijn dus mensen die ervoor kiezen om lid te worden van deze gemeente met een hoofdletter. Waarvan Jezus het hoofd is. Volkomen vrijwillig, bereidwillig en heel enthousiast. Laten we alsjeblieft enthousiast zijn. Mensen die Jezus volgen. En het wil dan zeggen, mensen die zich laten dopen in water. Dus door onderdompeling. Echt ondergaan en dan weer opkomen en zich door Jezus laten dopen in Heilige Geest en zich met die geest laten vervullen. Dat is een prachtige ontwikkeling van de mens zijn persoonlijkheid. Zijn karakter, jouw geestelijke groei. Helaas is er tegenwerking. We weten dat en we merken dat door het nageslacht van Satan. En het nageslacht van Satan, dat bestaat uit afgevallen engelen, die heel in het begin met Lucifer aan het hoofd in opstand zijn gekomen tegen onze God. Wij noemen ze demonen, heel duidelijk. Dat zijn demonen. En zij verzetten zich tegen het tevoorschijn komen van de mens, van jou en mij. Ze bijten die mens in de hiel. En hun activiteiten zijn erop gericht om dat proces van die voltooiing te vertragen. Het liefst willen ze het voorkomen. Maar God belooft ons dat aan deze tegenwerking een einde komt. God gelooft hier heilig in. Het is aan de mensen, jou en mij, om te geloven in de beloften die God ons geeft. Wij geloven dit. Die volmaakte zonen van God, ze gaan er komen. Zeker weten. Geloven, het is een vast vertrouwen. Het geloof is onbetwistbaar. Het is ijzersterk. In Genesis 15, vers 6, dan lees ik dat Abraham geloofde het woord van God. Hij vertrouwde God op zijn gesproken woord. En God verklaart Abraham daarom rechtvaardig. En er staat Abraham. En God belooft hem dan dat hij een groot nageslacht zal krijgen. Kijk eens naar de sterren, Abraham. Kun je ze tellen? Probeer het eens. zo talrijk zal jouw nageslacht worden. God belooft Abraham een volk dat niet te tellen zal zijn. En in gedachten zie je dan iemand naast Abraham staan. En die persoon vraagt naar Abraham, hoeveel kinderen heb jij? En zegt hij nul. En het duurt inderdaad heel lang voordat Isaac geboren wordt. Dat geloof van Abraham wordt zo ontzettend op de proef gesteld. Maar hij wordt wel tenslotte geprezen vanwege de volharding van zijn geloof. Ook voor ons. Dat er beloften gedaan worden waarvan het wel eens een hele tijd kan duren voordat ze in vervulling gaan. Kijk, in dat grote nageslacht van Abraham, je kunt natuurlijk denken aan de natuurlijke nageslacht van Abraham. Maar denk alsjeblieft ook eens aan wat Jezus zegt en denk vooral daaraan, zij die werkelijk in de Zoon geloven, dat zijn kinderen van Abraham. Isaac, Abrahams zoon, die wordt dan geboren. Isaac is een zoon van de belofte, een beloftezoon. We komen in de Bijbel nog zo'n beloftezoon tegen, Jezus. En als we het dan hebben over het nageslacht van Jezus, geen kinderen in de natuurlijke wereld en zijn volgelingen, als hij sterft aan het kruis, hoe groot is op dat moment dan het aantal van zijn oprechte volgelingen, zijn gemeente? Weet je waarom ik dit zeg? Omdat ik het belangrijk vind. En waarom vind ik het belangrijk? Omdat wij ons nooit moeten verkijken op het aantal van de gemeente. Dat moeten we niet doen. We hebben gewoon te maken met een huwbijter. Die is erop tegen van de ontwikkeling van de gemeente. Maar ik zeg, die gemeente gaat er komen. Daar kiezen we met elkaar voor. En die duif met zijn helpers, weet je nog? We hebben ermee te maken, met die huwbijter. Maar de belofte is, de kop van jouw Satan wordt vermorzeld. Er komt een einde aan zijn heerschappij. En het rijk van Satan, het rijk van de dood, worden teniet gedaan. Uitroepteken. En wij mogen nu leven in het aangename jaar des Heren. Welk jaar is dat? Ja! Ja, nu. Dat vind ik eigenlijk zo mooi, om dat te beseffen. Ja, het aangename jaar, dat is het jaar waarin wij leven. Het jaar waarin de gemeente van God tevoorschijn gaat komen. Dat jaar. Het jaar dat Gods gemeente gaat voltooid worden. Daar leven we in. Houd dat voor je. In Openbaringen 21 wordt het visioen beschreven dat Johannes te zien krijgt. Het nieuwe Jeruzalem. Het heilige Jeruzalem. Niet geografisch aan te wijzen dus, dat weten we. En het bijzondere van die stad is, je vindt er geen tempel. En weet je waarom niet? Omdat de Heer, de Almachtige God, er is om die tempel te beschijnen met zijn licht. De heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. En er komt er een zin die ik zo mooi vind. Heel de aarde zal vol zijn van uw heerlijkheid. Dat wil ik eigenlijk. Amen. Dat wil ik eigenlijk. Dat is goed om het voor ons te houden. Heel de aarde, daar gaat naartoe. We hebben gezongen, elke knie zal buigen. Elke knie zal buigen. Heel de aarde zal vol zijn van uw heerlijkheid. Dit visioen geeft een inkijk in de voltooiing dus van Gods gemeente. De gemeente waar jij voor kiest. Want het gaat over jou en mijn toekomst. Laat het maar de bemoediging zijn als je soms in een hele moeilijke periode zit. Waarin je soms door een barrière heen zit, dat je er doorheen moet. Houd dit vast. Ga het proclameren. Ga het hardop uitspreken. Geloven. Het is zo ontzettend belangrijk. Weet je wat bijna nog belangrijker is? Wat je gelooft, hardop gaan uitspreken. We gaan naar Genesis. God heeft gedachten. En dan ziet hij een en ander voor zich. Nou, een en ander, ik denk heel veel. En horen we hem zeggen, uitspreken, er zij licht. Dus niet alleen de gedachte, maar direct na het uitspreken van deze woorden, dan is er licht. Er is kracht in ons geloven. En ons geloof wordt extra bekrachtigd door het uitspreken van ik geloof dat. Hardop. 1 Samuel 17, David en Goliath. Zie ze daar staan. Twee volken op de ene berg, de Filistijnen, en op de overzijde Saul en al die strijdbare mannen van Israël. En tussen die heen ligt een vallei. En die vallei, dat woord in mijn beleving, heeft er iets lieflijks. Ik vind het zo mooi. Kijk, die rust, dat blauw van de hemel, dat groen. En denk er nog maar wat bij, ik heb ze op vakantie wel gezien in Zwitserland, allemaal van die bloemen en zo. Vallei doet me iets. Er gaat zoveel vrede en rust vanuit. Heerlijk is dat. We hadden het net over een vallei. Wat gebeurt er tijdens die vallei? Goliath. Wat een andere sfeer gaat daarvan uit. Moet je eens kijken. Niet alleen zijn postuur, maar de agressie die er spreekt. Het is zo ongoddelijk. Onnatuurlijk. Goliath, de geweldenaar. Hij is bijna 3 meter lang. En hij laat zich horen. Luid en duidelijk. Hij schreeuwt. Hij daagt de tegenstander uit. En Sauls mannen, die laten zich door hem intimideren. Ze sidderen. En Goliath daagt uit en we horen hem zeggen, heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Hij is dus uit op een 1-1 gevecht. De spanning is om te snijden. En dan meldt David zich aan. Hoe kijkt hij tegen de situatie aan? Hij hoort, net als de anderen, de Filistijn Goliath. En de mannen van Israël die stellen hem op de hoogte. Heb je die man wel gezien? Hij is gekomen om Israël te honen. Nu gaat David spreken. Wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de gelederen van de levende God hoort? Dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Israël heeft er weet van dat hun God een levende God is. En dat hij hun God is. En wat kunnen ze hiermee? Op dit moment kunnen ze niks meer. Ik mis totaal het geloof in die levende God. De God die redt. Nee, angst en beving hebben de overhand. Ze komen in ademnood. En dan Eliab, die oudste broer van David, die ontsteekt in woede als hij David met die mannen hoort praten. Hij gaat er naartoe. Waarom ben je hier? Wat doe je eigenlijk? Ga terug naar de plek waar je hoort bij de schapen. Dat is diegene die zijn broeders hoede moet zijn. Zulke uitspraken naar David toe. De broers van David, ze moeten niks van deze pottenkijker hebben. Weet je, het doet me denken aan de broers van Jezus. Ze moesten in het begin van zijn bediening niks hebben. Hij is niet bezinnen. Berg hem op, roepen ze. Daar moest ik aan denken. Maar nu David, hij laat zich niet intimideren. Goliath, die moet het hebben van zijn uiterlijke verschijning, van zijn postuur, zijn uitrusting. Hij heeft een werpspies en hij heeft een blonde helm op zijn hoofd en hij heeft een speer bij zich. Een brulaap, dat is die, dat vind ik. En David, hij zo geheel anders. Hij kijkt naar zijn tegenstander. Hoe groot is deze Filistijn in de ogen van David? Wat denk je? Kan je het aanwijzen? Ja. Ja. Dat is een geheim. Wat ik mag leren. Zo is die. Zo. Dit. David is verbonden met de levende God. En van hem ontvangt hij innerlijke kracht. Niet door kracht. Nog door geweld, maar door mijn geest. En een zichtbaar harnas, dat kan David niet redden. Hij weet dit en wijst het daarom heel beslist van de hand. David weet, ik moet het hebben van de helm van heil op mijn hoofd. Mijn zwaard is het zwaard van de levende God. Die ik dien. David gelooft. En wat hij gelooft, dat horen we hem ook duidelijk uitspreken naar Saul. Luister maar. Hij zegt tegen Saul, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Is de rust. Dan neemt David zijn staf in zijn hand, de staf die hem versterkt. Hij kiest 5 gladde stenen uit de beek, legt ze heel zorgvuldig in zijn herderstas, zijn vinger in zijn hand. En zo treedt David zijn tegenstander tegemoet in deze gezindheid. En Goliath ziet hem komen. En die moet hardop lachen. Wat krijgen we nou, zegt hij, een hond die op me afkomt. Nu horen we David weer. David zegt, jij komt naar me toe met een zichtbaar zwaard. Een speer en een spies. Maar ik kom naar jou toe in de naam van de Heer van de legermachten. De God van de geledenen van Israël, die jij gehoond hebt. Vandaag nog zal de Heere jou in mijn hand overleveren. Ik zal jou verslaan en jouw hoofd van jou wegnemen. David gelooft en spreekt wat hij gelooft hardop uit. Dat is belangrijk. Hardop uitspreken wat jij gelooft. God weet wat in je is. God kent je binnenste, dat weet je precies. Maar bij demonen is het een ander verhaal. Demonen kunnen niet helemaal in je binnenste kijken. Je zal ze moeten laten horen wat jij gelooft, net zoals David hier doet. Hardop uitspreken wat je gelooft. Ik ben er dan mee bezig, ik lees er eens over ergens, ik denk erover na en weet je wat er gebeurt? Je gaat erin geloven. Niet blijven steken in de gedachten, maar hardop laten horen wat jij in gelooft. Ik ga er iets over vertellen. Ik stond op een zeker moment op het rooster voor gespreksleiding. En de dagen daarvoor werd ik ontzettend aangevallen. Het zou niks worden. Je raakt het kwijt, je kan geen leiding geven, zo vernietigend. Ik werd zo ontzettend onder spanning gezet. Niet door mensen, maar door demonen, dat wist ik heel duidelijk. En overdag ook, maar dat kon ik dan wel redelijk hanteren, maar s'nachts. Ik werd s'nachts zo onder vuur genomen, ik werd benauwd. En ik maakte Adrie wakker. Ik heb haar gezegd, dit speelt. We hebben samen deze geesten. Dat doet me nog een beetje. We hebben ze aangesproken in de naam van Jezus. Want in die preek gingen we ook bespreken, een psalm. En die psalmist van die psalm, ik weet nog goed, die had hetzelfde als ik. Die sprak over zijn benauwdheid. Geen adem meer halen. Zo, en ik herkende mezelf zo in die psalmist. Zo duidelijk. En tegelijkertijd waren ook gedachten over ruim ademhalen. Noem het geestesadem. Ik vind het zo'n mooi woord, hè? Geestesadem. Beademd worden door de geest van God. En er was dus een enorme tweestrijd. Ik had dus te maken met 2 kampen. Het ene kamp van de Filistijnen, van de demonen. En de andere kamp van de God van Israël. Ik zeg het, Jezus overwinnaar. Dat is het andere kamp. Ja, en dan zit je in die situatie. En wat ben ik toen gaan doen? Ik ben toen een lied van opwekking uit mijn hoofd gaan leren. Dat kwam ik ergens tegen. Ik ga het je laten zien. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Kennen jullie dat lied? Ja? We gaan het zingen met elkaar. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u,
En ga in uw naam, sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam.
In de tweede couplet kwam ik ook iets moois tegen. Daar gaat het over je eigen zwakheid, die je ook erkent dan, die je kent. Maar dan komt er een zin van, toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op u en ik ga in uw naam. Toch rijst in mij en toch. Wat je tegenkomt en toch, dat is zo sterk. Met deze woorden leefde ik dus naar die bewuste avond toe. Ik geloofde. En sprak ook hardop uit, Heer, dit gaat een gave avond worden, het wordt een feest. En dan zeg je eigenlijk heel wat. En het werd het. Ja. Het werd een gave, ja. Zo werkt het dan, zo gaat het dan. Want ik liet me ook intimideren hoor. Er komt zo'n geest op je af. En dat is zo. Maar toch, als je de Heer aanroept, dan is hij er. En dan krijg je zo'n lied in gedachten. En dan ga je het uitspreken en je gaat het zingen en je gaat het met elkaar zingen gewoon. Ik bouw op u. En dan komen we goed terecht. Geloven in de voltooiing van Gods gemeente. God schept de mens met een doel. En het is zo gezond om jezelf af en toe eens af te vragen van, met welk doel ben ik eigenlijk op deze aarde? Er hoeft geen ingewikkeld verhaal te worden. Echt niet. In de loop van de tijd wordt dit voor mij steeds duidelijker. Heer, ik geloof dat ik hier ben om mee te bouwen aan de voltooiing van uw gemeente. Hier geloof ik in. Dit spreek ik hardop uit. En hier kies ik heel bewust voor. Ik kies voor gemeentebouw. We gaan met elkaar even een reisje maken. We gaan naar Nehemia. We lezen in de Bijbelboek Nehemia over de opbouw en de herbouw van Jeruzalem. Nehemia hoort dat de stad is verwoest, aan puin ligt. Maar Nehemia kan er niks aan doen op dat moment, want hij verkeert in ballingschap heel ver weg in Perzië. De koning ziet aan Nehemia dat hij intens verdrietig is. Hij zegt, Nehemia, je bent niet in orde, je zit niet goed in je vel. Je hebt hartenpijn. Ken je dat woord? Of het een oude wets of niet, kan me niks schelen. Ik vind het een prachtig woord. Hart en pijn. Dat vind ik zo diep gaan. Mij treft die bewogenheid van Nehemia. Maar zeker ook de bewogenheid van deze heidense koning. En Nehemia krijgt dan verlof van de koning om terug te gaan naar zijn land. Om daar herstel aan te brengen. De Samaritanen daar, die proberen de herbouw te beletten. Het is felle tegenwerking. We komen de namen tegen dan van Sanballat en Tobia. Tegenwerkers van de voltooiing van Gods plan. Noem het maar in de geestelijke wereld grootvorsten. Die zo tegenwerken dat het plan van God niet gerealiseerd wordt. Het zijn huwbijters. Je komt ze tegen. Maar de strijd gaat door. En Nehemia en zijn medewerkers gaan door om hun werk, beter gezegd Gods werk, te voltooien. En hoe werken ze? Met één hand doen ze het werk. En met de andere hand houden ze de spies vast. En onder hoongelach bouwen ze steen voor steen. Ik dacht aan bid en werk. Weet je wat mij er zo treft? Dat lees ik in Nehemia 4 vers 6. Nehemia 4 vers 6. Wacht eventjes, ik kijk even wat gezegd. Nehemia 4 vers 6. Het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het hart van het volk. Dat was erop gericht om te werken. Nu onze gemeente. Wij maken met elkaar deel uit van Gods gemeente. En zo belangrijk dat we streven naar eenheid. Niet alleen in ons denken, maar zeker in ons doen. In onze houding naar anderen. Omzien naar elk gemeentelid. En soms wel heel in het bijzonder, of zeker in het bijzonder, naar hen die niet in staat zijn om fysiek aanwezig te zijn. Ik merk dat ze wel eens vergeten worden. Terwijl ik zeg van, het zijn zulke volwaardige leden van onze gemeente. Ook al zien ze niet, ze zijn er wel en ze zijn lid van onze gemeente. Bid voor ze, bezoek ze, App ze, schrijf een kaart, doe dat. Zo belangrijk. We mogen niemand vergeten. En wat belangrijk voor ons allemaal is, man, altijd scheiding maken tussen mens en macht. En heb ik soms best moeite mee. Maar het is zo belangrijk dat we altijd de scheiding maken tussen mens en macht. Ik geloof, als dit ons steeds beter gaat lukken, zullen we steeds minder gauw de mens veroordelen. Dat doe ik niet. Oh nee? Durf je hand in het vuur te steken? Nou, goed. Jezus is ons zo duidelijk in voorgegaan. Scheiding maken tussen mens en macht. En we ondervinden tegenwerking, huwbijterij. En wat doen we? Laat ons hart erop gericht zijn om te werken. Laten we stug doorbouwen onder leiding van Jezus. Ik heb eerder gezegd en nog eens, we verkijken ons dus niet op aantallen. We laten ons niet intimideren. We laten ons niet door de duivel en zijn demonen bedreigen. Toen ik in een moeilijke situatie zat, zei iemand tegen mij, dat was Jan Fluit, je mag weten. Gerrit, houd in de gaten. Laat je niet intimideren, laat je niet bedreigen. Jij bent een bedreiging voor de duivel. Wij zijn een bedreiging voor de duivel. Geloof dat en handel ernaar. God, we horen u zeggen. U zegt, mijn gemeente wordt voltooid. Wij geloven en spreken hardop uit, God onze God, uw gemeente wordt voltooid. Want u heeft het laatste woord. Tot slot, een gedicht. God, u sprak uw scheppingsgedachte uit. En de woorden klonken, er zij licht. Dit licht scheidde zich van de duisternis. U schiep en riep de mens tot leven. Hebt hen de levensadem ingegeven. Geschapen met het vermogen u op uw woord te geloven. Straks is voorbij. Alle slavernij en huwbijterij. Wij gaan tot onze bestemming komen. Ontwikkelen van kind tot zoon. Een ereplaats op uw troon. Uw gemeente komt tot volheid. Engelen blazen de bezuin. Een open hemel, vol van vrede. Uw aarde vol van heerlijkheid met een hoofdletter. Ga jullie vragen, willen jullie dat samen met mij hardop gaan uitspreken en beleiden vanaf dat gedeelte uw gemeente, het laatste blokje. Ja? Uw gemeente komt tot volheid. Engelen blazen de bezuin. Een open hemel, vol van vrede. Uw aarde vol van heerlijkheid. Amen. En we gaan nog een lied zingen. Nou weet ik wel, het wordt, de Heer heeft al dus gezegd. Alleen, welk nummer is dat voor jullie bundel? Dat weet ik. 192 mensen. Moet je kijken wat je zingt. De Heer heeft al dus gezegd, zet je aan de rechterhand. Ik vind het zo mooi als je dus zegt, ik zing graag. Maar wees je zo bewust van wat je uitzingt, wat we met elkaar uitzingen. Aan het eind, met kracht, dus aan het eind van couplet 2. Met kracht leidt uw arm ons voort naar een nieuwe dageraad. Waarin naar uw eigen woord, uw wezen zuiver, smetteloos zuiver, uit ons naar buiten straalt. We gaan het zingen.